morgen geëindigd, min of meer midden in de behandeling van agenda punt 2.5, het statenvoorstel beleid opvolging midden- en kleinbedrijven, familiebedrijven. We waren bij de antwoorden van de deputeerde Strijk in eerste termijn en hij was midden in het antwoord aan de VVD. We hadden gehad waarom dit toch wel degelijk van belang was in corona-verband. En we hebben geconstateerd dat het ook wel degelijk, zoals mevrouw Hoek had aangekaart, nuttig effect had op de kleinere bedrijven, de kleine zelfstandigen. En daar waren we gebleven met het restant van het antwoord aan de VVD. Kunt u voortzetten, meneer Strijk.
Dank u wel, voorzitter. Pak hem even terug in het gesprek. De zorg die de heer Kok uitsprak was, zorg weet ik niet, maar het punt dat hij wilde adresseren was, mogelijkerwijs zou opvolging kunnen komen vanuit studenten die een bedrijf zouden willen starten. Het zou kunnen zijn dat een van de medewerkers die in een bedrijf werkzaam is, geïnteresseerd is om eigenaar te worden van een bedrijf. En zouden we daar ons beleid niet meer op moeten richten? En in de antwoorden die we daar ook op gaven, hebben we aangegeven, nou, die groepen zouden het zeer goed kunnen zijn. Maar de interventie die we plegen, die begint bij de huidige eigenaar die opvolging zoekt voor haar of zijn bedrijf. En ja, of dat dan een student of een medewerker wordt of een familielid, daar staan we dan neutraal in. Dat dient zich dan aan in die casus.
Ik zie allemaal handen omhoog gaan tegelijk. Meneer Van den Dikkenberg en daarna...
Ja, voorzitter, hij doet het wel, maar mijn pasje pakt hem niet. Dus ik zwaai hem naar de Griffie.
Niet in jou.
Ja, dat is denk ik overal. Dan blijft dat display zeggen welkom en dat je je pasje erin moet doen. Maar hij doet het wel. Ja. Nou, ik verwacht eigenlijk... Ik verwacht eigenlijk dat jullie naam wel gekoppeld zal zijn aan wat jullie inbreng is. Dus dat dat keurig geregistreerd wordt, maar dat je het even zelf niet ziet. Dat is eigenlijk alles. Meneer Kokke wilde reageren op het inhoudelijke punt, denk ik.
Dat was inderdaad, hij doet het inderdaad. Dat was inderdaad de interruptie die ik vanmiddag wilde maken. Maar toen werden we echt de zaal uitgebonjourd. Dus zijn we even terug bij dat moment. En ik begrijp dat dit niet in dat statenvoorstel zit. Om zeg maar werknemers eventueel te ondersteunen en om studenten goed te koppelen aan eigenaren die hun bedrijf willen overdragen. Maar tegelijkertijd zit de provincie wel in netwerken waarbij het behulpzaam kan zijn om die contacten te ondersteunen en die te leggen. Dus als je toch met een regeling gaat komen, als je toch mensen het land instuurt of de provincie instuurt om met bedrijven te spreken, probeer dan ook die netwerken makkelijker voor eens te ontsluiten. En omgekeerd misschien samenwerken met de mbo's die er in de provincie zijn. Ook even wat meer bekendheid geven bij studenten. Zo van, denk hier ook eens over na.
Op die manier kan ik hem duiden wat u zegt. En zo, dat kan ik mij zeker voorstellen. Want opvolging van bedrijven kan ook nadrukkelijk uit die groepen komen. Ik denk misschien wel zelfs meer in de toekomst gaat plaatsvinden. Ook werknemers uit het bedrijf zelf kan me zeker wat meer voorstellen. Dus daar herkenning op. CDA, mevrouw de Kruijf, wat biedt de provincie aan ondersteunende maatregelen om dit nou goed bekend te maken? Niet alleen dit punt, maar in de breedte welk beleid wij hebben om MKB'ers te ondersteunen. Ik heb bij eerdere antwoorden ook al even aangegeven, maar misschien ook nog wel even in de herhaling naar morgen. Dat is ook de reden waarom er tussen februari en nu enige tijd verstreken is. We zijn hier nadrukkelijk op zoek gegaan naar hoe gaan we nou deze informatie goed bij ondernemers neerleggen. Er zijn zoveel websites, er zijn zoveel informatiepunten. Je ziet door de bomen het bos niet meer. En vandaar dat wij in samenspraak met die Kamer van Koophandel, dat is toch wel een heel belangrijke vindplek nog steeds voor ondernemers, hebben gekeken hoe kunnen wij nou zowel nationale, regionale als lokale regelingen goed bekendmaken bij onze ondernemers. Waaronder deze, maar het zijn er veel meer natuurlijk. En daar willen we dus bijna als pilotprovincie mee aan de slag gaan met hen. Ik ben daar echt blij mee dat ze dat willen doen. Dus ik herken uw oproep, wat u hoorde bij ondernemers. En dat willen wij zo gaan invullen. Dan is dit een mooi voorbeeld daarvan, hoe dat kan.
Ja, gaat goed.
Dank u. Nee, dus eventjes maar voor de duidelijkheid inderdaad. Het betreft niet alleen dit plan, maar alle ondersteuning die de provincie al biedt, gaat dus via onder andere de KVK meer duidelijk worden bij de ondernemers. Want dat is inderdaad wat ik dagelijks wel als merk dat ik dan vertel van, joh, dit is een hele mooie mogelijkheid en dat dan niet bekend is. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee te horen.
We willen dus als een ondernemer uit Utrecht belt met die plek bij de Kamer van Koophandel, dat hij alle nationale regelingen hoort, alle regelingen die de provincie heeft opgericht, maar als de ondernemer gevestigd is in Veenendaal, ook hoort dat er in Veenendaal nog specifiek eventueel geldt. Zodat het informatie op één punt samenkomt. Nou, de Kamer van Koophandel heeft ook die behoefte om dat te gaan regelen. Doet dat op dit moment niet in Nederland. En we gaan kijken of wij dat hier in Utrecht op een manier kunnen vormgeven, die nou ook in andere provincies misschien doorzetbaar is. En dat proberen we per 1 januari volgend jaar open te hebben. ChristenUnie, zijn de streefcijfers die wij hier nu hebben staan bij de indicatoren, zijn die te belemmerend? Laat dat in ieder geval niet gebeuren. Ik denk dat het dat niet doet. Hè. De 100 tot 150 bedrijven die wij willen helpen is echt om de voortgang te helpen monitoren. Als we kijken naar om hoeveel ondernemingen het zou gaan, dan gaan we ongeveer 2000 ondernemingen per jaar die zullen gaan stoppen of met bedrijfsopvolging te maken krijgen. Dat kunnen we gewoon aan de leeftijden zien, zeg maar. Het zijn dus een 20.000 in de komende 10 jaar tijd. 30 tot 40% zal zich daarbij niet automatisch redden, zijn die cijfers. En daar willen we dus interveneren. Dus het gaat over 600-700 bedrijven, een beetje op de grote statistieken. Ja, die kunnen dus ook niet allemaal helpen. Maar als wij straks deze 100-150 weer over anderhalf jaar, twee jaar geholpen hebben, moeten we opnieuw kijken hoe dan verder. Dus ik denk dat het goed is om te meten, niet om daar keihard op af te rekenen, maar wel om met elkaar de voortgang te bewaken op het succes van deze regeling. En de laatste vraag was van D66, maar daar heb ik denk ik al in eerdere antwoorden ook toen op invoering gegeven. We houden het mean en lean in de uitvoering. Dat vind ik echt belangrijk. Het geld moet naar de ondernemer en niet in de uitvoeringskosten.
Okay, dank u wel, meneer Strijk. Ik kijk even rond en ook digitaal of er mensen zijn die behoefte hebben aan een tweede termijn over dit statenvoorstel. Zou u dat willen laten weten? Ik zie in ieder geval het CDA. Mevrouw de Kruijf. Nog anderen? Mevrouw de Kruijf, gaat u gaan.
Dank u. Ik zal het kort houden. Na de eerste termijn van vanochtend had ik toch nog zeer de behoefte om nogmaals te duiden hoe belangrijk het eigenlijk voor ons is geweest. In 2018 hebben wij natuurlijk het initiatiefvoorstel ingediend betreffende de steun aan MKB-bedrijven en daarmee ook familiebedrijven. Omdat het zo'n groot, dat stukje, die stukken bedrijven is zo'n groot aandeel van onze economie en zorgen zo'n groot deel van onze werkgelegenheid, dat we dat echt als belang zien en hopen dat andere partijen dat ook zien. En zeker omdat we nu vaak horen dat gezonde partijen moeten stoppen, omdat ze geen opvolging kunnen vinden. En daarbij hoorde ik vanochtend ook de term dat een onderneming wellicht niet mans genoeg is om het zelf op te lossen. Maar ik spreek, laat ik niet zeggen dagelijks, maar wekelijks ondernemers die struggelen met het zoeken voor opvolging voor hun bedrijf. En vaak lopen ze er tegen twee issues aan. Eén, dat de kosten voor een midden-klein bedrijf, als ze advies moeten opvragen voor dit soort opvolgingsvraagstukken, is dat vaak veel hoger dan überhaupt in hun budget ligt. En twee, is het vaak ook familietechnisch heel gevoelig. Dus het term niet mans genoeg, daar wilde ik eigenlijk nog wel eens op reageren. Ik was heel blij dat de gedeputeerde ook enthousiast reageert over dit zaadvoorstel. En wij zijn er heel blij mee. Daar laat ik het.
Oké, ik heb daar niet meer direct een vraag in gehoord. Fijn, dank u wel. Ik heb in de chat alleen maar gezien dat er mensen niet meer het woord wilden. Dus dan zijn we eigenlijk klaar hiermee. Rest ons te concluderen wat de debatgrootte in de staatsvergadering zal zijn. Wie heeft een voorzet daarvoor?
Voorzitter, als het mag, namens GroenLinks. Mijn collega Bart is verhinderd. Maar wat hem betreft kan het een hamerstuk zijn en daar sluit ik me bij aan.
Dank u wel. Ik was bij de heropening van de vergadering nog vergeten te melden dat meneer Egermond zich had afgemeld namens de SP. Dat er geen deelname van hun partij in deze vergadering kan zijn. En hij had aangegeven dat hij verwacht dat er een amendement komt. En in dat geval zou hij willen pleiten voor een klein debat over dit onderwerp. Zijn er nog...
Ja, ik ook, voorzitter.
Meneer Derksen, ga de gang.
Nee, ik bevestig de wens die ook de heer Egmond had.
Klein debat, oké.
Okay. Wij hebben ook de wens voor klein debat.
Ja, klein debat.
Klein debat, CDA, ja.
Klein debat ook.
Oké. Okay. Ik zie steun voor klein debat. Dan wordt dat wat mij betreft de conclusie. We houden het bij een klein debat in de staatsvergadering over het statenvoorstel. Midden- en kleinbedrijven en familiebedrijven. Dan gaan we naar agenda punt 2.6. Dat is de statenbrief herijking provinciefonds en herziening provinciaal belastinggebied. Deze is opgewaardeerd op verzoek van de SGP, VVD, D66 en JA21. De provincie Utrecht is via het interprovinciaal overleg betrokken bij twee beleidsmatige ontwikkelingen over de grootste inkomstenbronnen van de provincie. Dat zijn de uitkering van het provinciefonds en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. En dit jaar vindt er een herijking plaats van het provinciefonds. En recentelijk is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken het rapport Herziening Provinciaal Belastinggebied aangeboden aan de Tweede Kamer. Dus reden om daar een statenbrief over op te stellen. Ik wil graag weten van de SGP of zij nog een toelichting willen geven op de opwaardering.
Nou, voorzitter, daar kan ik heel kort in zijn. We zijn blij dat de verkenningen plaatsvinden. We hebben al vaker ook bij motie gepleit om in ieder geval ook te gaan verkennen hoe dat we een alternatief voor de opcenten kunnen verzinnen. En dat gebeurt nu ook, dus daar zijn we in ieder geval blij om. We zijn wel benieuwd naar wat dan een Utrechts alternatief kan zijn. Dus daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben in de toekomst, over de lange termijn financiering. Over de korte termijn, de Utrechtse inzet in de herverdeling. Zijn wij erg benieuwd van oké, wat is nou onze eigen inzet? Dus wat dat betreft de brief wat passief. En ik sluit me dan graag aan bij de vragen van de VVD JA21 D66. Die zij ongetwijfeld nog zullen toelichten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van den Dikkenberg. Ik zie in de chat dat de heer Jansen van de VVD graag een toelichting wil geven op hun opwaardering. Gaat u gaan?
Ja, dank u wel. En dank ook aan het college voor deze zeer informatieve brief. Goed dat het college ons hierover informeert. We hebben het vanochtend gehad over het slagveld wat er is ontstaan naar aanleiding van de herverdeling van het gemeentefonds. En wij hebben ook wel een beetje zorg bij deze operatie die nu gaande is. En we zouden eigenlijk aan het college van GS zouden we eigenlijk willen vragen om dit onderwerp met prioriteit op de lobbyagenda te zetten richting Den Haag. We doen het nu via het IPO, maar niet alle belangen hoeven per se tussen alle provincies gelijk gestemd te zijn. Dus wat ons betreft vraagt dit echt om een actieve rol van GS in de lobby. En we zouden graag ook even van de gedeputeerde horen wat hij concreet aan het doen is op dit vlak. Tot zover.
Dank u wel, meneer Jansen. En verder kwam via de chat dat de heer Kamp namens D66 ook nog een korte toelichting wil geven. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vervang ook mijn collega Mark de Droog. Ik wil me aansluiten bij de oproep van de VVD als het gaat om de lobby te versterken. En u moet dat vooral zien als een aanmoediging voor GS om dat in gang te zetten. Ik wil daarbij wel aantekenen dat we als D66 ons wel inzetten voor en belangrijk vinden dat ook een rechtvaardige verdeling plaats gaat vinden. We hebben eigenlijk twee vragen. We zouden het fijn vinden als GS ons mee kan nemen in hoe het provinciefonds verdeeld wordt en hoe dat in elkaar zit. En tevens daarbij, dat is dan de tweede vraag, wat dat betekent voor de andere provincies. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kamp. En via de chat was door meneer Dinkel aangegeven dat hij geen nadere toelichting op de opwaardering wil geven. Dus dan kom ik bij de gedeputeerde Strijk voor het antwoord op deze vragen.
Dank u wel, voorzitter. De brief is inderdaad een procesbrief aan de ene kant. Nog gewoon u informeren dat dit gaat spelen. En het zou zomaar kunnen zijn dat in de komende maanden dit heel snel gaat spelen. En dan bent u nu alvast dat geïnformeerd. Maar dan gaan we daar ook het gesprek nog wel over aan in de komende maanden. Want dat zou kunnen gaan. Voor hetzelfde geld duurt het nog een jaar. Met die onzekerheid hebben we ook gewoon te maken. Enkele noties vooraf, denk ik. Ook over hoe GS op dit moment handelt. Er is onzekerheid. Wij weten bijvoorbeeld gewoon niet op dit moment of de huidige heffing van motorrijtuigenbelasting bij een nieuw kabinet in stand blijft. Misschien komt er de vormen van rekening rijden, misschien niet. Ik durf er gewoon niks over te zeggen op dit moment. Maar het is nogal een onzeker veld wat wezenlijk andere uitkomsten gaat geven, afhankelijk van wat daar in een formatie over wordt afgesproken. En een tweede belangrijke notie is dat het provinciefonds feitelijk een gesloten systeem is. Als één provincie door de verdeling meer krijgt, betekent dat de facto altijd dat anderen minder krijgen. Want per saldo gaat er evenveel vanuit dat provinciefonds. Het is een verdeel systematiek die we met elkaar bespreken. Tenzij het kabinet zou besluiten dat er meer geld naartoe gaat of dat er een andere belastinggrondslag komt. Dus die twee noties zijn steeds van belang. Hè. Ik kan puur vanuit Utrechts belang ergens naar kijken en vinden, weten we wat we belangrijk vinden. Maar je hebt er wel uit te komen met de anderen. En als wij een euro meer krijgen, gaat die euro er ergens anders af. Dus dan voel je altijd al welk krachtenveld er gaat spelen als je met collega's van andere provincies aan tafel zit. Wat is tot nu toe steeds de lijn die wij hanteren? Als het gaat over de lijn richting het huidige demissionaire kabinet ook, stelt het IPO zich op en Utrecht ook daarbij. We hebben enkele oude zaken op te lossen. Dat gaat over bijvoorbeeld de opcenten voor elektrische auto's. Daar liggen adviezen over hoe we daarmee om moeten te gaan, maar die zijn er op dit moment niet. Dat leidt tot een derving van inkomsten, dus dat moet worden opgelost. Een oudere zaak. Een belangrijke zaak is dat er middelen moeten komen voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Oud zeer, het is wel een taak en een verantwoordelijkheid in ons gegeven zonder middelen. En het derde is de opschalingskorting die ook bij het provinciefonds zit. Bij de gemeente is die bevroren, het gemeentefonds voor de provincie niet. En sowieso vinden we die opschalingskorting niet terecht, omdat de maatregelen die aan het grondslag lagen nooit zijn uitgevoerd. Dit is de eerste lijn, maar het gaat over de huidige regeling wat we nog steeds vinden dat we moeten veranderen. Bij het doorontwikkelen naar een nieuw provinciefonds pakken we als uitgangspunt dat wat de provincie Utrecht betreft meer kosten georiënteerd zijn in plaats van alleen maar bijvoorbeeld naar de oppervlakte kijken. Dat is bijvoorbeeld nu een criterium. Hoeveel water heb je? Hoeveel lengte water heb je? Dat heeft verder weinig relevantie met de uitgaven die wij doen. Dus een grondtoning, wij zouden zeggen, laat de kosten die provincies hebben veel meer leidend zijn voor de verdeling van die middelen. Waarbij openbaar vervoer in de toekomst een grote uitgave zal vragen. Onderhoud, beheer, exploitatie ervan. Dat zien we nu al, dus die kosten moet je meenemen. Misschien ook wel meer de groei van een provincie, bijvoorbeeld een inwoneraantal, dan het aantal inwoners. Dat zijn factoren die we ons kunnen voorstellen daar een rol in spelen. Uitgangspunt is dat de belastingcapaciteit niet kleiner mag worden. Of een benutte capaciteit is wat anders. Dat doen we op dit moment ook niet als Utrecht, maar wel de belastingcapaciteit moet identiek blijven. Dus zou het straks niet meer motorrijtuigenbelasting zijn of opcenten erop, dan moet de nieuwe net zoveel ruimte laten, minimaal. Nieuwe heffingen, als die er zouden komen, altijd makkelijk inbaar, geen hoge perceptiekosten. Dus ze moeten uitlegbaar zijn, voorspelbaar zijn. Je moet kunnen uitlegbaar en voorspelbaar betekent dat je niet elk jaar weer verrast bent over wat er nou weer uitkomt. Maar ook kunnen uitleggen waarom er mutaties in zitten. Voorkom perverse prikkels in het systeem. Eigenlijk vind ik dat wel een beetje de lastige, bijvoorbeeld nu met de elektrische auto's en openbaar vervoer. Dus elektrische auto's krijgt de provincie bij wijze van spreken geen geld voor. Als wij openbaar vervoer stimuleren, gaan mensen minder met de auto rijden. En dat is nou juist onze inkomstenbron. Er zit een merkwaardige gekke prikkel in. En die werkt niet positief, ook al moeten we dat los van elkaar zien. Dit zijn zaken die we nu zelf steeds bewaken. Ik denk dat we als het gaat over openbaar vervoer en het kosten georiënteerd zijn, goed optrekken met andere randstadprovincies een relevante factor is daarbij in voor ons. Maar ook wel de grondtoon. We moeten dit met z'n twaalfen ook uitkomen en een voorstel doen. Dit is een beetje wat ik tot nu toe misschien wat actiever kan delen, maar er zijn zoveel onzekerheden in dit gesprek die nog gaande zijn, dat voor mij ook echt relevant is wat uit dat onderzoek in oktober komt. En dat zullen we dan ook wel met u moeten delen. En of het allemaal nog toegaat naar 1 januari dit jaar, volgend jaar, ik weet het niet. Het zou kunnen. Dan gaat het wel heel snel. Voor hetzelfde geldt natuurlijk allemaal langer. Met de onzekerheden die we allemaal in Den Haag zien op dit moment als het gaat over een vorming van een kabinet. Ik sta ook zeer open voor als u mij reflecties mee wilt geven. Dus als u daar nog opmerkingen heeft, graag.
Oké, dus dat interpreteer ik dan in ieder geval zo dat de opmerkingen die daarnet gemaakt zijn in ieder geval meegenomen worden. Prima.
Ik zie dat ik nog de vraag van de D66 even kan GS ons meenemen in de verdeling van het fonds. We hebben, dat was al eerder een verzoek van de VVD-fractie bij de groeisprongbrief om een presentatie te houden. Dus die is ingepland, of wordt in ieder geval ingepland om u een keer uitgebreid te laten bij over hoe werken die indicatoren nou allemaal. Dus dat is gewoon het huidige systeem. Dus daar komt een presentatie voor. En hoe zit dat dan met andere provincies? Ja, het is dus altijd, de taart is er gegeven. Dus als de ene groter stuk krijgt, krijgen de andere provincies een kleiner stuk. Zo is het dan wel werkelijk.
Oké, dus digitaal nog aangegeven dat de heer Jansen, de heer Derks en mevrouw Boelhouwer nog een reactie heeft. Dus in die volgorde gaan we dat even doen. De heer Jansen van de VVD.
Ja, u vroeg dank voor het antwoord. Ik heb nog niet zo heel concreet gehoord of u nu ook zich praat op de positie die Utrecht specifiek heeft ten opzichte van de andere provincies. Noord-Brabant, Zuid-Holland zijn grote spelers. En we moeten wel zorgen dat we natuurlijk dat we er met z'n 12 uitkomen, maar ook niet dat wij aan het kortste eindje trekken. Dus het is misschien wat minder bestuurlijk afgewogen dan dat de gedeputeerde dat zegt. Maar ik zeg het toch maar even wat directer. En u vraagt om ons dingen mee te geven. Nou, ik denk dat we dat u goed zou moeten kijken met de specifieke problematiek van Utrecht, of die voldoende tot zijn recht komt met zijn draaischijffunctie en en de vele infra die we daardoor hebben. En voor wat betreft het belastingstelsel zien wij ook wel dat die motorrijtuigenbelasting als heffing de langste tijd gehad heeft. Dus een ingezetene belasting zou wat ons betreft rechtvaardiger zijn in dat opzicht. Maar goed, dat geef ik u maar even als VVD mee. Dank u wel.
Dank u wel. Pardon, ik zet de microfoon uit in plaats van aan. Dank u wel, meneer Jansen. En dan gaan we nu naar meneer Derksen.
Ja, dank voorzitter. Ik zal mijn handje ook uitzetten. Ik geloof dat wij in het verleden in de Staten ook wel eens voor ingezetene belasting hebben gepleit in plaats van wegenbelasting. En niet alleen vanwege de enorme hoeveelheid fietspaden die worden aangelegd door de provincie. Ik heb die brief ook gelezen en ik had de indruk dat de provincie eigenlijk voorsorteert op die kilometerheffing. En nu hoor ik de gedeputeerde daar een stuk voorzichtiger over. Misschien kan die daar nog wat over zeggen. En dan moeten we inderdaad nog iets met BPM en wegenbelastingen voor auto's op batterijen. Al is het alleen maar omdat die veel zwaarder zijn dan conventionele auto's. Is de gedeputeerde met me eens dat het rechtvaardig is om ook die eigenaren mee te laten betalen voor het onderhoud van de wegen. En wetende hoe die batterijen worden samengesteld, mag dat voor mij ook een slavenbelasting heten in plaats van wegenbelasting. Kan die daar een beweging maken?
Dank u wel, meneer Derksen. En dan mevrouw Boelhouwer.
Ja, dank u, voorzitter. Ik zal mijn hand meteen naar beneden doen. Ja, GroenLinks was blij met de heldere statenbrief. We hebben hem niet opgewaardeerd, maar nu de gelegenheid zich voordoet. Ik vond het zelf heel prettig om de opbouw van de bijdrage aan provincies te zien. Gaf heel veel helderheid en zal u niet verbazen dat GroenLinks op voorhand niet tegen een kilometerheffing dan wel betalen naar gebruik is. Juist ook vanwege die wegen die hier toch veel gebruikt worden, zullen we maar zeggen. En we zien eigenlijk ook wel uit naar een discussie daarover. Want de gedeputeerde zegt, we komen er misschien snel op terug. Hoe ziet hij dat dan? En wanneer?
Dank u wel, mevrouw Boelhouwer. Volgens mij heb ik net gehoord dat dat nog juist hartstikke onduidelijk was. Maar ik geef het woord graag weer aan de gedeputeerde voor de beantwoording van dit rijtje vragen.
Ja, ik maakte de grap hiervan als mevrouw Boelhouwer mij kan vertellen wanneer er een kabinet is.
Uiteraard was het normaal.
Het is misschien wel de grootste onzekerheid. En dan nader je de timing van een nieuw jaar en een nieuw begrotingsjaar ook in Den Haag. Dus daar zit een beetje de zoektocht voor, ook voor mij, in die planning. Maar misschien proberen we in het vierde kwartaal daar nog wel echt stappen op te maken. Die bepaal ik dan niet, hè? Dat bepaalt het Rijk voor de provincies. En daar zit gewoon voor mij ook de grote onzekerheid hoe snel het kan gaan. Ik hoorde de heer Jansen goed. Dat neem ik ook mee in mijn achterhoofd wat hij daarover zei. En ook het standpunt wat de VVD daarin huldigt. Ik heb er ook wel wat meer over gezegd, dacht ik toch. Hè? Ik heb het over, voor Utrecht is kostengerelateerdheid een belangrijk gegeven. We weten dat openbaar vervoer hier een hele grote kostenpost, last met zich meebrengt. En dat we daar dus, dat die daarvoor zal zijn en dat we bij andere Randstadprovincies daar een beetje, daar zitten onze broeders op dat vlak, zeg maar. Dus het is dan toch, ken ik wel enigszins kleur, maar ik zit er ook steeds weer bestuurlijk in. We moeten er wel uitkomen met elkaar. De heer Derksen over de kilometerheffing voor sorteren, ja, dat kan ik helemaal niet. Want ik ga er niet over en ook de provincie Utrecht gaat er niet over. Het is wel zo dat mocht er in Den Haag bijvoorbeeld bij een kabinetsformatie iets over worden gezegd over rekeningrijden. Ik weet dat echt niet. En dat is dan een gegeven voor ons. Dan hebben we daarop te schakelen. Dus het is niet dat ik erop voor sorteer. Wel dat ik rekening hou met die mogelijkheid. En dat je dan na aan het denken bent. Wat zeg je als dat gebeurt? En zo, daar moeten we moeten alert zijn dat het zou kunnen gebeuren. En hetzelfde geldt. Komt er geen heffing op rijden, rekening rijden. Dat, ik durf er echt niks over te zeggen op dat, wat er op dit moment in Den Haag speelt op dat vlak. De motorrijtuigenbelasting op elektrische auto's heb ik hier heel erg aangevlogen als gedeputeerde financiën. Die gewoon wijst op het feit dat deze auto's, daar wordt op dit moment geen opzet geheven. Dus dat als er steeds meer elektrische auto's zouden komen, dan gaat uiteindelijk de opbrengst die wij genereren met de opzet motorrijtuigenbelasting achteruit. Dat op zichzelf ondersteunen wij ook als provincie de elektrificering van het wagenpark. Maar dit is wel een effect dat binnenkomt waar wij een oplossing willen zien van het Rijk. En daar houden we ze aan.
Oké, dank u wel. Ik peil nog even of er andere fracties zijn die binnen het bestek van deze opwaardering nog iets over dit onderwerp willen zeggen. En zo niet, dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Dat is agenda punt 2.7, de statenbrief jaarverslag provinciearchivaris over toezicht in 2020 met daarbij de managementreactie. Dit is opgewaardeerd op verzoek van de SGP. De provinciearchivaris is hier bij ons aanwezig. Nee? Van harte welkom. Ik geef het woord aan de heer Van den Dikkenberg voor een toelichting op zijn opwaardering.
Ja, voorzitter, dank u wel. De bijdrage van de heer Egmond vanmorgen, die met alle stuknummers die allemaal niet correspondeerden ten opzichte van de besluiten, et cetera, geeft eigenlijk wel aan waarom dat we dit stuk ook opgewaardeerd hebben. We zijn blij met een positievere toonzetting van de archivaris ten opzichte van andere jaren. Dat houdt in dat er vorderingen gemaakt worden. Daar zijn we ook blij om te zien. Maar tegelijk baart het ons zorgen dat er nog veel slepende acties zijn uit eerdere aanbevelingen, oude aanbevelingen, en daar onvoldoende centrale regie op gevoerd lijkt te worden. De managementreactie die begint bijvoorbeeld al met het koppelen van verschillende afdelingen. Dan zie je al dat het begint te versnipperen en dat geeft weinig hoop op juist die gewenste centrale regie en de verwachting die ik ook had van het e-revolutie gebeuren. Door de digitalisering, dat constateert de archivaris ook in zijn stuk, is er een risico op een wildgroei aan stukken. En voor een goede workflow en naslag en ook WOP-verzoeken en dergelijke is daar extra aandacht voor benodigd. Dat het allemaal wel herleidbaar is, terugvindbaar en goed vastgelegd. Dus concreet heb ik twee vragen. Kan de gedeputeerde toezeggen dat archiefwerk meer als concernopgave gezien gaat worden, te meer vanwege het belang van alle ontwikkelingen en de snelheid waarmee dat gaat? En dat in de organisatieverbetering eventueel meegenomen kan worden. En kan GS actief in het concern meegeven dat documenten niet gaan slingeren in SharePoint, Teams, Google Docs, al die digitale programma's. Zodat wij, ondanks de enorme vooruitgang in het digitaal werken, straks door de bomen het bos niet meer zien. Ook in het kader van WOP-verzoeken, open overheid en naslag, dat een drama kan worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van den Wickenberg. Ik vraag de gedeputeerde om zijn reactie.
Dank u wel, voorzitter. Ik herken waar u mee begon dat er positieve ontwikkelingen worden beschreven door de archivaris, maar dat er zeker nog niet zijn. En dat er ook best wel aanbevelingen al een langere tijd openstaan waaraan gewerkt wordt, maar nog steeds niet volledig gerealiseerd. De brief ziet u ook iets van de verzachtende omstandigheden die voor het jaar 2020, want daar gaat het jaarverslag over, worden aangehaald. Dat veel van de mensen die rondom de informatisering daar werkzaam zijn en ook in dit domein een rol hadden te spelen, ook wel even voor andere taken stonden om ons als operatie digitaal te houden, zeg maar, en draaiend te houden. Maar blijft een punt dat het nog steeds verbeterd moet worden. Dat heeft ook de aandacht. De andere brief die bij de stukken zit, vandaag bij agenda punt 17 niet opgewaardeerd. Het gaat over de bedrijfsvoering breed. Dan ziet u ook dat we daar inzetten in die bredere bedrijfsvoering, concernbreed, dus op die centrale regie, kaderstellende rol die e-functie, alles wat we rondom die applicaties hebben, dat centraal gestuurd moet komen. En dat is ook wel belangrijk, want zoals ik het dan begrijp, is dat bij al die uitrollen van al die werkdocumenten waar we mee zitten, of dat nou in Teams is of in andere workflows, dat eigenlijk de borging van een stuk wat gefabriceerd wordt, wat gemaakt wordt, eigenlijk gelijk aan het begin al een plek moet krijgen in de archivering later. En niet pas als het af is, nog een plek. Dat het vanaf het begin af aan wordt meegenomen. Dat nu juist een aanpak is die we goed aan het doen zijn. Mij wordt bezig, dat is nou juist waar we goed mee aan de slag zijn en werken. Dus in het algemeen hier gewoon nog stappen te zetten maken, dat herken ik ook. Ik denk dat eigenlijk even op uw vragen. Een apart uitvoeringsprogramma las ik vooraf. Zo zie ik die dus eigenlijk niet als een belangrijke interventie. Wel goed vanuit het concern sturen op vanaf het begin af aan. Altijd bij elke opdracht weer bedenken hoe ga je dit later ook zoekbaar, vindbaar terug archiveren.
Dank u wel. Ik kijk even of meneer Van den Dikkenberg nog een vervolg. Ja, gaat u gewoon.
Ja, dan dat is mooi dat eraan gewerkt wordt en ook vanuit de e-revolutie. Kan de gedeputeerde dan misschien wel aangeven wanneer die actiepunten uit 2015 ergens afgerond zijn? Want er zit wel enige urgentie aan, te meer omdat er bijvoorbeeld ook koppelingen naar databases en dergelijke betreft. Dan denk ik van ja, volgens mij moeten we die wel snel gaan maken. Want anders dan hebben we alsnog misschien het proces wel goed ingericht wat u net schetst, wat de gedeputeerde net schetst. Alleen zit het nog niet in de goede database, et cetera. En dat zijn al oude aanbevelingen.
Ik durf u niet hier zo een datum te noemen waarop deze gerealiseerd zijn. In de bedrijfsvoering breed praten we in het algemeen dat de opdracht die we daar zien, en dit is een onderdeel daarvan, het gaat natuurlijk over de vele zaken meer, dat we tot de zomer van 2023 daarvoor pakken. Ik kan me wel toezeggen dat ik in een volgende rapportage wat concreter ben over wat onze inschattingen zijn over wanneer dingen gerealiseerd zullen zijn. Ja, op dit moment, ik durf het hier niet te zeggen.
In welke volgende rapportage is dat dan?
Kan in de bedrijfsvoering, betere bedrijfsvoeringen. Dus dat is de kwartaalrapportage dat ik daar iets meeneem over dit specifieke onderdeel en over de aanbevelingen die openstaan.
Oké, die staat als toezegging genoteerd.
Ja, dan roep ik nu even, want ik weet dat morgen al, dan heb ik het. Dus dat zal niet de eerste volgende kwartaalrapportage zijn, maar die daarop. Ja, dan ga ik hem echt niet redden. Maar dat betekent dat ik, dus dat is het kwartaalrapportage over het vierde kwartaal.
Oké, meneer Van den Dikkenberg akkoord. Ja, dan kijk even of er andere fracties zijn die binnen het bestek van deze opwaardering nog vragen hebben over dit onderwerp. Dat is niet het geval. En dan lijkt het erop dat we een beetje een praktisch probleem hebben, omdat we nu aankomen bij de agendapunten van gedeputeerde Van Muiderkom. Maar waar is die? Hij wordt nu gebeld. Ja, dan schors ik de vergadering. En voor de digitaal aanwezigen via Teams is dat wat lastiger. Dus we zetten in de chat als we weten wanneer we weer verder gaan. vergadering. En ik kijk even of hij zich geïnstalleerd heeft, zodat we netjes kunnen beginnen. Ja, prima. Dan gaan we verder bij agenda punt 2.8. Dat is de statenbrief over de inschrijving Hollandse Waterlinie in het Werelderfgoedregister. Is niet opgewaardeerd, voor alle duidelijkheid. Maar nog voor de uitspraak van de UNESCO is al toegezegd dat we deze sowieso zouden bespreken. Inmiddels heeft op 26 juli het Werelderfgoedcomité besloten om de nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de stelling van Amsterdam in te schrijven op de Werelderfgoedlijst. Tot één Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Dus tot zover de feiten. Omdat het niet is opgewaardeerd en het ook geen statenvoorstel is, is er geen logische spreekvolgorde. Dus ik kijk gewoon wie er iets wil zeggen of vragen over deze UNESCO-kwalificatie. In ieder geval meneer Kokken. Laten we daar dan gewoon beginnen. Daarna mevrouw De Haan. Meneer Kokken.
Dank u wel, voorzitter. En ik had het al richting de heer Van Muilenkom gedaan, maar ook aan ons allen nog de felicitatie dat het gelukt is. En bovenal dat het gelukt is zonder dat we de regelgeving hebben moeten verzwaren. Want dat vonden we heel belangrijk. Dat was ook de reden dat we als VVD in de vorige commissie hebben besproken. Maar mooi dat dit verleden nu zo gemarkeerd is. Een stukje oorlogsverleden dat nooit gebruikt is. Dus tot, voor dit moment ook van voor toerisme van belang. We zijn ook benieuwd als VVD wanneer die marketing goed gaat starten. En daarnaast had ik nog één zijlingse vraag. Dan kijk ik even naar de voorzitter, want bij de stukken zat ook de beantwoording van de reactie van de VVD op het programma dat de vorige keer was rondgestuurd. Nog even één punt daaruit halen, gerelateerd aan de regelgeving die niet is verzwaard. Toch heel benieuwd hoe er wordt omgegaan met de programma's wonen en werken in de energietransitie, waar waarschijnlijk de meeste spanning gaat zitten op de bescherming van de nieuwe Hollandse Waterlinie.
Dank u wel, meneer Kokken. Dan ga ik naar mevrouw De Haan en daarna wil meneer Kamp in ieder geval ook nog het woord. Mevrouw De Haan.
Dank u wel, voorzitter. Naast dat de stukken heel duidelijk waren, vinden wij ook hier een felicitatie op zijn plaats. Het is denk ik een prachtige mijlpaal na heel lang en veel jaren werken die er inmiddels behaald is. Tegelijkertijd geeft het begrenzing aan alle ruimtelijke plannen. En dat vinden wij als ChristenUnie maar goed ook, die bescherming. En tegelijkertijd zien we ook kansen voor de koppeling met natuur en recreatie. Laten we die ook zo goed mogelijk benutten. We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen, ook die vanuit juist deze mijlpaal ook naar ons toe zullen komen, neem ik aan.
Dank u wel, mevrouw De Haan. Dan de heer Kamp van D66. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aansluitend bij de mooie traditie om elkaar te feliciteren. En natuurlijk ook vanuit D66 de felicitaties. Ik moest even nadenken toen ik de statenbrief las. Want ik vroeg me af of de titel ook de inhoud van de statenbrief onderschrijft. Want ik werd een beetje op een verkeerd been gezet. Omdat er eigenlijk staat de intentie is om in te schrijven tot één werelderfgoed. Maar als ik dan zeg maar de tekst verder lees, dan lees ik allerlei punten die eigenlijk nog toegevoegd moeten gaan worden en de komende tijd uitgewerkt moeten worden. En een daarvan is bijvoorbeeld toevoegen van rijksmonumenten rond Utrecht. Het zou een technische vraag kunnen zijn en ik vraag ook niet van de gedeputeerden om een opsomming te geven welke monumenten dat dan moeten zijn. Maar ik moet zijdelings wel nog even denken aan het nieuws wat ik deze zomer las in de krant. En dat betreft de brug bij Beverweert. Dat mag een zijspoor lijken. Ik zou het vervelend vinden als dit mooie resultaat wordt overschaduwd door misschien wat onbegrip. Want ik begreep dat er lokaal ook wel wat vragen zijn gesteld bij het renoveren van deze brug. En ik wilde dat hier toch wel even benoemen. Want het zou jammer zijn als dat de feestvreugde overschaduwt. Mijn vraag is eigenlijk van, die inschrijving, dat zal wel goed komen. We hebben nog wat huiswerk te doen. Maar wat betekent het nu als die aanvullende zaken die genoemd staan, ook in de Statenbrief, uiteindelijk niet tot resultaat leiden? Heeft dat consequenties voor de inschrijving? Ik zou graag daar een toelichting van willen van de gedeputeerden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kamp. Ik kijk nog even of er nog andere mensen... Ja, meneer Van den Dikkenberg wil ook nog het woord. Gaat u gang.
Ja, voorzitter. De UNESCO-nominatie is omgezet in een feit. Hè. Dus het zijn uit de genomineerde status. Ik was in het Waterliniemuseum van de zomer. En volgens mij de veldheer Alva, die schreef aan Philips II van Spanje. Om het allerellendigst gat ligt een gul vol water. We zullen eerst een brug moeten bouwen om er te komen. En ik weet niet over welk gat die het had. We zaten in de omgeving van Utrecht. We zijn wat bruggen gepasseerd. Maar het was in ieder geval iets wat wel afschrikwekkend werkte. En dat is dus ook wel de moeite waard om dat te bewaren. We zijn wel huiverig voor de panologische effecten. Te meer omdat al bij meerdere kleine kernen de UNESCO-status, niet per se in provincie Utrecht, maar ook in provincie Gelderland, zie je het bebouwing tegenhoudt en de groei van kleine kernen behoorlijk aan banden wordt gelegd. Dus we kijken er enerzijds is het een mooi iets, anderzijds zijn we wel huiverig voor de planologische gevolgen hiervan. Maar dat gaan we met elkaar meemaken.
Dank u wel, meneer Van den Dikkenberg. Ik zie verder geen andere fracties die willen reageren, dus dan geef ik het woord aan de heer Van Muilenkom.
Ja, dank u wel. Ik denk dat we als Utrecht, eigenlijk als vier provincies, heel blij mogen zijn. En ik denk ook dat hier in huis ook een aantal medewerkers zijn die er keihard aan gewerkt hebben. Ik kan me nog zo herinneren de discussie die we hadden bij de begroting over de Nieuw-Hollandse Waterlinie. En er zullen toch geen extra regels komen? Ik hoor de heer Kokker nog zo zeggen, maar dat was ook echt het standpunt van het college. We dachten, als het nu niet lukt met al die bescherming die we nu al geven, nou, dat we ons echt achter oren hadden gekrapt of hier wel mee door moesten gaan. Dus wat dat betreft denk ik dat er een goed proces in gang is gezet met de vier provincies, de minister overtuigd, de permanent vertegenwoordiger bij de UNESCO aan het werk gezet. Hoe dat dan ook werkt is dat er een ICOMOS advies ligt en dat er een abonnement moet worden ingediend. En dan heb je dus er 21 landen in en dan win je het vertrouwen van Oman en van Oeganda en nog een paar landen. Maar het was eigenlijk zonder slag of stoot uiteindelijk. Nou, het was ontzettend spannend, maar zo werkt het wel. En dat is wel bijzonder. Het bijzondere is ook wel een beetje dat er zijn een aantal vragen over. En mevrouw De Haan zei al van, wat doen we er verder mee? En ik heb al gezegd, dat was ook met het uitvoeringsprogramma waar de heer Kok het over had. Ik vind dat de Hollandse waterlinies, zoals het tegenwoordig heet, met de stelling van Amsterdam, dat dat echt een inspiratiebron moet zijn. En dat is op gebied van natuur, van recreatie, van groen, van alles wat er maar zijn kan. En ik vind ook hoe wij op bepaalde plekken moeten kijken hoe we tot een goede inpassing komen, ook van de energietransitie. We willen hier ook heel veel woningen bouwen. Nou, dat zou continu heel goed zijn. Kijken hoe we daarmee om moeten gaan. Maar dat doet de UNESCO. Dat we nu UNESCO werelderfgoed zijn, doet er niet toe. Want de regels zoals u heeft vastgesteld in de interimverordening 10 maart. Dat zijn ook exact de regels die UNESCO heeft. Dus we voegen geen nieuwe regels toe. Het enige is wel, ik zeg u dat ook heel eerlijk, dat als wij gekke dingen doen, ik zit even te kijken, maar meneer Kamp die zit achter het scherm. Als we gekke dingen doen, zoals op welke keurige plek dan ook, het gaat niet om de burger BVW'er, maar in zijn algemeenheid, dat we een rommeltje ervan maken. Dan kijken er meer partijen mee. Dat kunnen ook zo zijn dat andere provincies denken, hey, die Utrecht die maakt er een rommeltje van, dadelijk zijn we het werelderfgoedstatus kwijt. Dat is afgelopen juli ook gebeurd. Liverpool, met de havengebied, is het teruggetrokken. Dus je moet wel wat doen om echt te laten zien dat je het serieus neemt. Een ander punt is nog even over de Rijksmonumenten. Nou, het is dus zo dat we hebben gezegd, hallo, hoeveel doen we al? We hebben hier een cultuurhistorische hoofdstructuur. We hebben agrarische cultuurlandschappen. Gemeentes hebben bestemmingsplannen waar ze er aandacht aan geven. We hebben rijksmonumenten. We doen al zoveel.
En ook de NNN-gebieden. Dus we hebben al zoveel gebieden waar we al zo zorgvuldig mee omgaan en aandacht aan geven. Meer hoeft echt niet. Nou, en dat moeten we nog wel goed laten zien, hoe we dat definitief gaan doen. Dat we met de partners, met de eigenaren van die Rijksmonumenten, nog even goed het gesprek aangaan om te laten zien dat we het allemaal goed geregeld hebben. Ik zit even te kijken of er nog andere dingen zijn. Nou, ik denk het niet. Het is in ieder geval zo dat wij in 2022 moeten we even laten zien. Nou, hoe ziet dat er nou uit? Hoe hebben jullie het allemaal geregeld in de provincie? En eind 2022, dan moet er weer een plannetje richting UNESCO. Maar uiteindelijk allemaal, ik ben er wel ontzettend blij mee. In ieder geval. En zeker ook dat we het hebben voor elkaar hebben gekregen met de dingen die wij al normaliteit doen. En dat vind ik eigenlijk een compliment aan ons allemaal. Dat is het.
Dank u wel. Er is nog een vervolgvraag van de ChristenUnie. Mevrouw De Haan, denk ik.
Nou, niet een vervolgvraag, maar een oproep om in die zin ook de linies zoals die in print zitten en in de omgevingsvisie, om ook zo toegankelijk mogelijk te maken voor een groot publiek. We hebben nu de status, dus wat ons betreft naar kansen en mogelijkheden zoeken om die ook zo breed mogelijk te etaleren.
Meneer Van Marken?
Ik wil even kort op ingaan. Kijk, ik zeg altijd, ik vind het niet erg om veel geld vrij te maken om forten en alles te restaureren. Maar één ding staat voorop. Het moet beleefbaar zijn en mensen moeten ervan kunnen genieten. En dat is het uitgangspunt. We gaan niet alleen doen om een fort in het leven te houden. Nee, je moet ervan kunnen genieten. Ze moeten gebruikt worden. En dat is ook best wel een aandachtspunt en geëxporteerd worden. Je ziet dus op allerlei forten, niet eens alle forten, maar wel een diversiteit aan activiteiten. En dan zie je ook als er exportaties plaatsvinden, dan zijn mensen zorgvuldig begaan met het fort om en met het onderhoud. Dan hebben we het goed geregeld met elkaar. Maar dat zijn echt wel bepaalde dingetjes die moeten we nog best wel aandacht geven. Dus dat is er niet op elk fort zo geregeld.
Oké, dank u wel. Dan denk ik tot zover. Als niemand hier nog verder iets over kwijt wil. En dan wensen we de gedeputeerden succes met de uitwerking van de dingen die nog moeten. We komen aan bij agenda punt 2.9. Dat is de statenbrief betrokkenheid Staten van Utrecht bij het slavernijverleden. Naar aanleiding van het onderzoek slavernij en stad Utrecht. Dit is opgewaardeerd op verzoek van GroenLinks en JA21. En in die volgorde geef ik hen het woord om hun opwaardering toe te lichten. Dus dan begin ik bij GroenLinks. Mevrouw Vrie.
Mevrouw Boelhouwer via het scherm, als ik het goed heb begrepen.
Mevrouw Boelhouwer, gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Dank ook aan GS voor de statenbrief en ook de uitgebreide beantwoordingen daar ook al op. Daar zijn wij content mee. En het is ook leuk dat u suggesties vraagt voor het vervolgproces. Kijk, GroenLinks denkt dat dit onderwerp gebaat is bij bewustzijn, wat bij heel veel mensen misschien nog wat beter zou kunnen. En er zijn heel veel artikelen, podcasts over het onderwerp verschenen, maar dat kunnen wij moeilijk bij mensen in de oren of onder het kussen leggen. Maar wat we wel zouden kunnen doen, kijk, er zijn tentoonstellingen, vele wandelingen. Overigens, over het vorige onderwerp is ook een prachtige Limeswandeling. Maar er zijn ook wandelingen in de beeld, in de gemeente Utrecht. Er zijn tentoonstellingen op allerlei plekken. En ik denk dat het belangrijk is dat we die goed ontsluiten. We zouden zelf een keer een wandeling kunnen gaan lopen of iets anders doen. Maar ik denk ook dat het een goede suggestie kan zijn om onze partnerinstellingen, bijvoorbeeld Kunst Centraal of het BIS te vragen om hier is de aandacht op te vestigen en dat misschien samen met de gemeentestad verder te onderzoeken hoe dat kan. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Boelhouwer. En dan de andere opwaarderende partij, dat is JA21. Meneer Dinkman, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens mij was de SGP dat ook opgewaardeerd, maar daar dat er zeiden. Voorzitter. Ten eerste, ik moet zeggen dat onze fractie wat overvallen was doordat deze brief opeens verscheen. Over zo'n ontzettend gevoelig onderwerp. En wat ons betreft Het staat ook heel vrij dat we graag discussie erover willen voeren. Maar wat ons eigenlijk een paar zaken waar we toch denk ik echt wel heel serieus naar vinden te kijken. En dat eigenlijk ook niet te weinig vinden om het in de statenbrief te doen. Alles wat nu geschreven is vinden wij ook uitmonden in vaagheid, in onduidelijkheid. Het eerste is ook, wat een hele belangrijke vraag van ons ook is. Waar haalt GS het mandaat vandaan om hier opeens mee aan de slag te gaan? De gemeente Utrecht, in de gemeente Utrecht is hier een motie over aangenomen. Is een duidelijke oproep vanuit de gemeenteraad zelf. Vanuit PS is er helemaal geen oproep gedaan om hier naar te kijken. Hoe komt GS er opeens over dat ze dan dit wel op gaan pakken? Het tweede, en dat is dat er opeens staat, ja, de gemeente Utrecht heeft de provincie op gewezen dat er ook feiten zijn waardoor de staten betrokken zijn. En daarna, waar die feiten zijn, is mij onduidelijk. We krijgen een boek opgestuurd en mogen zelf dan maar de conclusie trekken dat we een belangrijke rol gespeeld hebben. Nou, dat vinden wij veel te snel gaan. Wij vinden dat als de eerste vraag is van, vinden wij van waar eigenlijk zouden wij het moeten oproepen. De tweede vraag is, de conclusies die nu getrokken worden, wij willen graag eerst de feiten zien op basis waarvan GS denkt deze conclusies te kunnen trekken.
Ik onderbreek u, meneer Dinklo, want mevrouw Veen heeft een interruptie.
Ja, dank u.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wilde de heer Dinklo even ondersteunen in zijn zoektocht naar feiten. Het boek is beschikbaar bij de Griffie. En als u dan even achterin kijkt, dan heeft u een heel mooie index. En als u daar zoekt op Staten van Utrecht, dan vindt u een flink aantal pagina's. Precies hier. Die kunt u lezen. En daar staan alle feiten over de betrokkenheid van de Staten van Utrecht.
Dank u wel, mevrouw Veen. Ik ga verder bij meneer Dinklo.
Ja, nee, ik wil mevrouw Veen bedanken voor dat boek heb ik ook ontvangen. Maar ik vind op het moment dat we zodanig gevoelig onderwerp schrijven en dat we ons baseren op een onderzoek van de stad Utrecht en dan zeggen, nou, we gaan ze volgen, mijn fractie vindt dat veel te weinig. Dan moet eerst duidelijk worden, het is een onderzoek van de stad Utrecht. Ik heb een persbericht van de stad Utrecht gekregen, dat staat nu over de stad Utrecht. Ik vind niet zeggen, ja, er zijn wat feiten gekomen. Dan moet er duidelijk zijn, welke feiten zijn er precies? Dat de provincie vindt dat ze de conclusie kunnen verbinden om stappen te gaan nemen. Verder, wat we ook vragen hebben over dit hele proces.
Toch weer een onderbreking. Mevrouw Veen heeft opnieuw een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde wederom de heer Dinklo nog even geruststellen. Het boek is geschreven door een aantal onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht. Toevallig heb ik zelf geschiedenis gestudeerd, dus weet ik dat dit echt hoog aangeschreven hoogleraren zijn en dat u deze feiten echt zeer serieus kunt nemen. En dat is natuurlijk ook de reden dat er zo'n ontzettend dik boek over geschreven is, omdat er heel veel onderzoek naar gedaan is en de feiten, nou ja, best wel dik erbovenop liggen. Dus ik zou het toch wederom willen aanraden, het boek gaat u echt helpen. Dank u wel.
Ja, blijf mij even een herhaling van zetten. Ik het boek, ik geef toe niet helemaal, maar ik vind nog steeds dat de staten daar zelf wil ik graag weten op basis waarvan welke feiten ze dan die conclusie willen. Welke conclusies ze trekken, dat is ook niet duidelijk. En welke vervolgstappen. De stad Utrecht spreekt duidelijk over dat ze onderzoeken gaan doen naar excuses. Maar wat ons betreft zijn we daar, ik ga er niet een oordeel over geven, maar voordat we überhaupt dat onderzoek zouden moeten starten of we dat eventueel zouden willen doen, zou voor mij toch eerst duidelijk moeten zijn waarom we dit gaan doen en op basis waarvan. Voordat we überhaupt daar verdere stappen in zouden willen nemen.
Oké, dank u voor dat punt. Mevrouw de Hond heeft ook een interruptie. Mevrouw de Hond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi pleidooi van de heer Dinklo om onderzoek te doen naar de feiten. En dat is, wat ik ervan begrepen heb, ook een van de aanbevelingen uit het onderzoek, dat de scope van het onderzoek naar slavernijverleden niet beperkt zou moeten blijven tot alleen maar de stad, maar dat je eigenlijk zou moeten onderzoeken wat de impact is geweest in de hele provincie. Dus ik neem aan dat dat zou de insteek van mijn fractie zijn om de scope van dat onderzoek uit te breiden. Dus ik neem aan dat de heer Dinklo daar dan mee in kan stemmen om die feiten boven tafel te krijgen.
Nou ja, kijk, voorzitter, als u mij toestaat te reageren. Dat is precies ook mijn punt. Ik weet niet op welke feiten ik mij moet baseren. En ik vind onderzoek van 300 paarden en daarna verwijten dat ik zelf moet gaan zoeken. Dat vind ik gewoon te kort door de bocht. En u bevestigt zelf al in ieder geval mijn punt dat er dus nog niet alles schijnbaar is meegenomen. Dat het vooral concentratie is op de stad Utrecht.
Mevrouw Veen heeft nog een keer een interruptie. Mevrouw Veen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil toch even mijn collega-statenleden daarop wijzen. Misschien dat ik er wat sneller doorheen ben gegaan, omdat het ook uiteindelijk toch mijn vakgebied is. Maar de scope van het onderzoek is zeker breder dan alleen de stad. Dat is ook waarom de rol van de provincie er veelvuldig in wordt aangehaald. En ik denk echt dat we op basis van het boek wat we nu hebben liggen en het onderzoek wat we nu hebben liggen, ook onze eigen conclusies kunnen trekken. Die moeten we inderdaad nog zelf trekken. Maar ik zou toch wel willen zeggen dat op basis van wat hier nu ligt, als we nog meer onderzoek zouden gaan doen, dat zou een herhaling van zetten zijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Veen. Ik kijk even of meneer Dinklo zijn bijdrage had afgerond.
Nou ja, we hadden nog 18 minuten. Volgens mij niet voor bijdrage gehad, dus ik heb nog tijd mee. Ik ondersteun. Kijk, mevrouw Veen, als ik mevrouw even mag beantwoorden. Ik begrijp prima wat u zegt, mevrouw Veen. Alleen ik vind dat als er. Ik vind dat er veel te makkelijk wordt verwezen naar het onderzoek. Ik vind dat GS, als ze vinden dat ze, als wij betrokken zijn als staten. Die conclusie trek ik totaal niet. Vind ik dat ze mij ons een samenvatting moeten geven op basis van welke pagina's en welke gegevens uit welk boek dan ook zeggen. Wij trekken die conclusie. Puur alleen op het feit dat het brief geschreven, dus dat Utrecht van die erop wijst, is vind ik dat wij als GS daar, of als PS, nee, dat vind ik gewoon veel te kort door de bocht.
Meneer Dinklo, ja, sorry, mevrouw De Haan.
Ja, ik zoek bij meneer Dinklo nog naar zijn motivatie voor de achterliggende gedachte achter zijn motivering. Is het nu zo dat de periode van de slavernij, dat u die wel onderkent, maar dat u zoekt naar een vorm en de vraag waarin we daar als provincie wat mee moeten? Of is het een zwarte bladzij die u wat onze provinciale politiek betreft liever dichtlaat?
Meneer Dinklo?
Ja, die woorden, dit is nog een mooie meneer, dat in mijn stelling wordt gezegd waar ik dan ja of nee mag zeggen. Ik heb geen geschiedenis gestudeerd, maar wel zeer veel interesse. Dus ik vind absoluut alles onderzocht mag worden. Ook gewoon feitelijk bekeken mag worden hoe het is. En of we daar vanuit onze tijd dan een moreel oordeel over moeten vellen. Nou, dat wil ik eigenlijk. Die discussie wil ik op dit moment niet eens gaan voeren. Ik vind gewoon dat we nog eerst een stap nog niet hebben gemaakt. Er is een motie ingediend in de stad Utrecht. Nou, dat hebben wij niet gedaan. Ik snap niet waar dit vandaan komt opeens. Of snap wel het vandaan, maar ik vind dat we dat eerst aan ons gevraagd moet worden of we er wat mee moeten. Als we dat mee moeten, moeten eerst de feiten uit welk onderzoek ook duidelijk zijn, waarop basis van GS een conclusie trekt. Dat we vervolgstappen gaan maken. En daarna, wat nu gevraagd, daarna kunnen we pas dus, de fase in wat onze fractie betreft, om feiten en suggesties, hoe we dan met een eventuele conclusie om kunnen gaan. Dat is in ieder geval de kern van mijn bijdrage. En of ik het een zwarte, grijze, witte of blanke, of wat voor bladzij het ook vindt, of dat hoe we daar aandacht aan moeten besteden, dat vind ik veel verder in het proces liggen.
Dank u wel. Ik zie dat mevrouw De Haan nog wil reageren. Daarna ga ik naar mevrouw Boelhouwer. En ik vraag de mensen die via Teams deelnemen of ze in de chat willen aangeven als zij het woord willen. Maar ik kom straks bij mevrouw Boelhouwer. Mevrouw De Haan.
Ja, nog even over de specifieke aanleiding dat het de motie van de stad is. Ik heb inmiddels het boek in grote stappen wel gelezen. En waar wij tegenwoordig heel duidelijke grens stellen tussen de stad en de provincie, was dat in de 15e tot 17e eeuw in het geheel niet het geval. Dus bestuurlijke posities, dat was de Staten van Utrecht, dat was de stad, dat was allemaal bij elkaar. Daarnaast speelden kerken daar ook een rol in. Dus er zijn allerlei componenten die door elkaar heen liepen en niet strikt gescheiden zijn. En de vraag is of je het als verantwoordelijkheid ziet om daar provinciaal dan nu wat mee te doen. Waar het boek zeker aanleiding toe geeft in mijn ogen. Of dat je dat laat rusten. Dus ik zou je willen uitdagen om het boek te lezen. En misschien is wat dat betreft de opwaardering van de staatsbrief op het momentum iets te vroeg, omdat mensen misschien ook nog niet de gelegenheid gehad hebben om het boek door te nemen.
Dank u wel.
Okay, ja. Daar wil ik toch wel kort even op reageren. De opwaardering van de staatsbrief. Dus kijk, er staat een staatsbrief, dus dan wil GS er wat mee. En dan is volgens mij een onsommer wat over te vinden. Dus dan hadden ze de staatsbrief later moeten indienen. Maar ik blijf bij een punt van wat ik eerder heb gemaakt. Ik wil weten waarom GS deze vergaande conclusies trekt. Dat vind ik mijn belangrijkste. En dat ik begrijp, ik weet ook prima. Ik denk dat staten belangrijker in die tijd waren dan de gemeente Utrecht. Dat die zeker staatsloos zijn. Maar dat weet ik niet. Daarmee.
Ja, mevrouw Boelhouwer zou ik eerst het woord geven, had ik toegezegd. Maar mevrouw Veen heeft een interruptie en dat haakt misschien op dat punt in. Mevrouw Veen, wilt u daarop ingaan of had u een ander punt?
Ja, ook heel kort. Ik wil alleen vragen aan de heer Dinklo of ik dan goed begrijp dat als de heer Dinklo een samenvatting krijgt van het boek, dat hij dan akkoord gaat met de verdere ontwikkelingen.
Nee, dat duidelijk niet. Ik wil weten op basis van welke feiten GS deze conclusie in deze brief heeft opgesteld. En de conclusie heeft genomen dat zij de stad Utrecht hierin gaan volgen. Dat wil ik weten. En of dat de samenvatting van het boek is, dat maakt mij niet zo over uit.
Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Boelhouwer en dan heel snel naar de gedeputeerde, want anders blijven wij in een kringetje rondpraten. Mevrouw Boelhouwer.
Ja hoor, dank u wel. Nou ja, ik denk dat op zich dit gesprek heel prima is. Ik sluit me overigens aan bij de woorden van mevrouw De Haan ook. Maar het begint met bewustzijn en ik denk dat dat goed is dat we het daarom hier op de agenda hebben. Maar ik begrijp dat meneer Dinklo vooral last heeft van het feit dat de PS geen mandaat heeft gegeven. Maar dan zou ik hem willen vragen, vindt u dan bij alles wat GS doet daar een mandaat onder moet liggen? Want dan denk ik dat een opvatting over een duaal bestel toch maakt dat we dan een vleugellam GS zouden hebben. En ik denk dat een verzoek van de stad om hierin samen op te trekken helemaal niet verkeerd is om op in te gaan. Zeker als het zich uitstrekt over een gebied wat veel groter is dan de stad.
Nou ja, dat vind ik, dank u wel als ik daarop mag reageren. Ik vind het wel een belangrijke. Het is mij, ik heb nog nagevraagd bij de griffie, maar wie nou precies het mandaat over dit specifieke onderwerp heeft, is eigenlijk niet eens helemaal duidelijk. Dus dat is voor mij nog een open vraag. Maar ik vind het te belangrijk om maar te zeggen, nou, er is een brief geschreven en we gaan maar de stad Utrecht daar. De stad Utrecht vind ik is al veel verder dan waar wij zijn. Dat is mijn belangrijkste punt. Die heeft een zelfstandig onderzoek laten voeren. Die heeft daar conclusies uitgetrokken. Die heeft daar stappen gedaan. Terwijl ik vind dat wij als GS, PS, wie dan ook, gezamenlijk eerst moeten weten of wij diezelfde conclusies ook trekken. Dat is denk ik mijn belangrijkste pleidooi. En daarna kunnen we pas kijken wat we daaraan concluderen.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar gedeputeerde Van Muilenkom en vraag hem om een nadere duiding te geven naar al deze vragen en onduidelijkheid.
Ja, dank u wel. Als GS hebben we natuurlijk ook gehoord op het onderzoek wat de stad Utrecht heeft laten uitvoeren. Wij zijn geen opdrachtgever geweest van dat onderzoek. Als je naar de resultaten kijkt in het boek, dan is wel heel duidelijk dat het niet iets is alleen van de stad Utrecht, maar iets van de hele provincie. En dat hebben we met name ook in de statenbrief gemeld. Wij willen u gewoon informeren dat dit er is. Dat daar uitspraken in staan die verder gaan dan de stad Utrecht. En dat wij denken dat het goed is dat we dat verder moeten uitzoeken. En toen hebben we gezegd van joh, ja, hoe zit het nu precies in elkaar? Toen hebben we wel met elkaar afgewogen, gaan we nu zelf een eigen onderzoek ook doen, of gaan we zelf de diepte in, of gaan we zelf doen. Toen zeggen we, ja, dat moeten we niet doen. Er zijn echt drie ontzettend goede onderzoekers aan de gang geweest. En in die zin willen wij gebruik maken, juist van de stad Utrecht, om te kijken, hè, en dat is om wat is er, moet er nog iets verder onderzocht worden. En we hebben totaal nog niet een conclusie getrokken wat we ermee gaan doen. Dat is nou juist een beetje het punt, het traject wat er nog ingegaan moet worden. We hebben alleen maar geconstateerd, dit is iets wat ons bezighoudt, wat veel mensen bezighoudt. En dit willen we uitwerking gaan geven. Dus het is alleen maar informeren geweest, dat was onze bedoeling. En het uitwerken komt. En terecht stelt de heer Dinklo een aantal punten aan de orde. Zo van, nou, ik wil eerst wat dingen verder uitgewerkt en uitgezocht hebben voordat conclusie getrokken. Ja, natuurlijk, dat willen wij ook. Dus daarom willen wij ook een soort vervolgproces invulling geven. En wat ik denk ik best misschien wel goed is om te doen, wil ik best wel toezeggen, om misschien een korte samenvatting te maken van de meest opvallende punten die iets met, de Staten van Utrecht of iets is wat over de hele provincie gaat. Dat kan misschien helpen. Wat er uitkomt, natuurlijk, als er iets uitkomt, dan wordt dat aan u voorgelegd. En hoe we daar mee om moeten gaan. En ik weet ook maar al te goed dat er de meningen erg over verschillen. Nou, dan moeten we dan op het moment dat die duidelijkheid er meer is gekomen, een goed debat over gaan voeren. En dan is het niet aan de stad Utrecht, nee, dan is het aan de provincie, aan GS de taak om het goed voor te bereiden en dat PS daar een goede discussie over kan voeren. En wat er dan allemaal kan gebeuren. En mevrouw Boelhouwer deed aan het begin ook al een aantal dingen. Ik denk van, nou, dat zou allemaal dingen kunnen zijn, maar zover zijn we echt nog niet. Dus laten we nou eerst zorgen dat we eerst die duidelijkheid krijgen. En er zijn nog geen conclusies getrokken. Dat is echt wat GS wil. GS, als ze iets zien en ze denken van, joh, hier moeten we wat mee, dan doen we dat. Maar conclusies aan verbinden, dat is iets heel anders. Daar gaan de staten over. Dus nou, zo ziet het trekt in ieder geval eruit. Ik zie veel vragen terugkomen en suggesties. Maar ik zou vooral zeggen van, laten we nu echt eventjes iets meer de diepte ingaan. Samen met de stad Utrecht om een aantal dingen echt scherper boven water te krijgen. En dat we met u tot een voorstel komen, wat we ook in PS vervolgens kunnen bespreken. Ja, wat zegt dat nu en hoe moeten we daar nou mee omgaan? En ik denk dat we dan het goede debat ook vervolgens op de inhoud verder met elkaar kunnen hebben.
Dank wel, meneer Van Muidenkom. U geeft eigenlijk aan, u heeft zo snel mogelijk de staten willen informeren. En het vervolg, daar komt GS nog met een voorstel over.
Ja, dus de samenvatting denk ik, nou, dat hoorde ik zeggen. Ik denk vanuit, nou, misschien toch best wel, even om dat nog even goed te duiden, wil ik best aan werken. Om dat op korte termijn aan de staten toe. Die verdieping, ja, dat is niet iets van weken, maar van maanden wat we nodig hebben. Ik kan u geen exacte datum noemen van wanneer dat exact gaan komen. Maar of het eind van het jaar is of begin volgend jaar, maar in die orde van grootte. Ik weet de stad Utrecht wel ergens eind van het jaar, geloof ik. Maar dat is misschien ook hun eigen trek dan. Dus prima,
er zijn in dit stadium nog drie fracties die nog iets mee willen geven. Dat is de ChristenUnie, mevrouw De Haan, PvdA, mevrouw Dront en D66, mevrouw Veen. En?
Vrouw voorzitter.
Ja, 21, meneer Dinklo.
Ik doe interruptie. Want ik wil toch wel graag wel even wat aan de heer Van Muidenkom ter verduidelijking vragen.
Ja, dat mag eerst.
Aanleiding van zijn antwoord. Mag dat? Sorry.
Meneer Dinklo, u heeft het woord, ja.
Oké, sorry, excuses. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel, de heer Van Muidenkom, voor de antwoorden. Laat ik zo zeggen, waar ik heel blij om ben, dat de heer Van Muidenkom gewoon de totale lijn van jaar 21 overneemt namelijk. Ik kan eigenlijk niet anders concluderen. Tussen wat hij nu zegt en wat in zijn brief staat, zie ik wel een heel duidelijk verschil. Namelijk in zijn beantwoording zegt hij, wij gaan nu de feiten tonen op basis waarvan wij een conclusie kunnen gaan trekken. In de brief schrijft hij, wij gaan de stad Utrecht volgen. Terwijl als ik de brief van de stad Utrecht lees, daar staat gewoon in hele duidelijke conclusies. Dus dat begrijp ik niet. Hoe kan u nou eens aan de ene kant zeggen, nu zegt hij duidelijk, we gaan het zelf. Ik ben het helemaal met u eens, laten we dat proces goed gaan doen. Maar dan moet dat ook totaal loskoppelen van de stad Utrecht. Dan spreekt u eigenlijk tegen wat u in de brief schrijft. Wil ik graag wel even verduidelijking over hebben van de gedeputeerde.
Meneer Van Muidenkom, graag uw reactie daarop. En ik zie dat meneer Derksen en meneer Van den Dikkenberg ook het woord willen, maar die zet ik gewoon achteraan in de rij. Ik ga ervan uit dat dat niet per se interrupties zijn. Meneer Van Muidenkom.
Nee, wij gaan niet exact direct van de stad Utrecht volgen. Wij zeggen van de stad Utrecht heeft dit onderzoek gedaan en we gaan samen oplopen met de stad Utrecht, omdat daar gewoon het hele proces in gang is gezet, de kennis en ervaring is, en daar willen wij dankbaar gebruik van maken. En daarom zei ik al van, het zou best wel kunnen zijn in dat traject dat de stad Utrecht denkt van, joh, wij zijn er wel uit en wij willen, een conclusie getrokken wat zij allemaal willen gaan doen. En dat wij zeggen van, we denken dat het nog niet zo ver is. Maar wij opereren als het ware samen, maar we hebben onze eigen verantwoordelijkheden. Onze eigen trajecten en onze eigen conclusies. Dus het is helemaal niet zo dat we nu hangen of gebakken zijn. De conclusies die de stad Utrecht trekt, zouden we kunnen trekken. We kunnen ook totaal andere trekken.
Dank u wel voor deze verduidelijking. Dan ga ik naar mevrouw De Haan voor dat wat zij nog mee wilde geven.
Dank u wel, voorzitter. Even wat inleidende zinnen. Wat de ChristenUnie betreft is het onderwerp te groot om ook in provinciaal verband zomaar naast ons neer te leggen. En het begint inderdaad met bewustwording en erkenning. En wij voelen, onze fractie voelt in ieder geval een verantwoordelijkheid om met elkaar stil te staan bij de vraag hoe we in onze tijd met dit verleden kunnen en willen omgaan. Daarom waardeerden wij de insteek van GS om te zoeken naar een betekenisvolle manier om een en ander vorm en inhoud te geven. En wij willen als ChristenUnie ook wel zoeken naar vormen waarin recht wordt gedaan aan het verleden, maar ook zoeken hoe we die legacy voor de tijd waarin wij nu leven tot betekenis kunnen laten zijn. U vroeg om suggesties. Wellicht is het mogelijk om samen met Stad Utrecht de herdenking van de afschaffing van de slavernij te vieren, om daar aanwezig te zijn op 1 juli. En ook in de tijd van nu zijn er wel vormen van moderne slavernij, zonder daar nu heel uitgebreid op in te gaan, maar bijvoorbeeld in het kader van uitbuiting of gedwongen prostitutie, maar ook in het economische speelveld met bijvoorbeeld beloning en huisvesting van seizoensarbeiders. Nou, dat zou een haakje kunnen zijn. En ook in de sociale agenda zien we haakjes misschien als thema's van discriminatie en uitsluiting. Maar dit is een brainstorm.
Mevrouw de Haan, ik onderbreek u, want er is een interruptie van meneer Derksen.
Ja, dat hoeft niet zo abrupt als u doet, overigens, voorzitter. Want ik vraag me af, en dat vraag ik me eigenlijk af bij alle voorgaande sprekers, uiteraard op die van de heer Dinklo na. Waarom is dit nu opeens geagendeerd? Waarom moeten we nu opeens bewust worden over de tijd dat er slavernij was? Ik heb hier een boekje van 700 bladzijden. De boekhouders van de Holocaust. En dat schrijft akelig nauwkeurig hoe de Nederlandse overheid, provincie Utrecht misschien wel, gemeente Utrecht op zeker, heeft meegewerkt aan Nazi-Duitsland. Het alle beleid dat Nazi-Duitsland over ons land uitrolde. Waarom moeten we ons daar niet van bewust worden? En wel over iets wat een paar eeuwen geleden is gebeurd, terwijl dit veel dichterbij is, waar je van je zelfs tekenen in de hedendaagse politiek kan terugvinden.
Meneer Derks, ik wil graag weten of dit een vraag aan mevrouw De Haan is of aan de gedeputeerden.
Nee, dit, nou ja, eigenlijk aan iedereen die zich opeens met deze maffebrief achter deze maffebrief schaart. Maar in het bijzonder nu mevrouw De Haan.
Dan geef ik het woord weer terug aan mevrouw De Haan.
Dank u wel, voorzitter. Sporen uit het verleden zijn eigenlijk belangrijk en die geven inzicht in hoe we in het heden met dingen omgaan. En het spoor van de Tweede Wereldoorlog, daarin zie ik ook heel veel lijnen die ook voor de tijd van nu nog van invloed zijn op ons doen en laten. Dus u heeft denk ik ons aan uw zijde waar het gaat om bijvoorbeeld onderzoek waarin ook die link duidelijk wordt gemaakt. Want ook dat is goed om in de spiegel te kijken. Nu is hier een concreet onderzoek naar gedaan. Dus we hebben het nu even over dit boek, over de slavernij. En het is zo, we zijn... Kijk, als kind ben ik op een lagere en middelbare school ben ik onderwezen in de VOC. Hè, en die gigantische Gouden Eeuw en wat het ons land heeft opgeleverd. Maar bewust of onbewust heb ik de achterkant van dat verhaal niet gehoord. En we zijn 30 of 40 jaar verder en de tijd en het belang en het inzicht schrijdt voort, dat we ook op die manier wel willen kijken in de spiegel. En daarom vindt onze fractie het ook waardevol om te kijken hoe we daar ook aanhakend bij de stad, want dat is de concrete aanleiding, ook een vorm van kunnen vinden waarop we daar als provincie betekenis aan kunnen geven.
Mevrouw De Haan, dank u voor uw reactie. En er is een interruptie van mevrouw Boelhouwer op de heer Derksen. Dus ik geef nu eerst het woord aan mevrouw Boelhouwer.
Ja, dat was eigenlijk voordat mevrouw De Haan het woord nam. En ik kan me daar helemaal bij aansluiten. En overigens, meneer Derksen, dat het boek waar u het heeft, krijgt ontzettend veel aandacht op allerlei plekken, in allerlei televisieprogramma's. Op allerlei manieren is daar aandacht voor. Dus ik mag toch aannemen dat... Of bedoelt u iets anders? Bedoelt u iets anders?
Nou, u slaat volstrekt een wortel uit, in ieder geval.
Nou, kunt u mij dan aangeven wat daar wortel aan is? U praat over een boek over de Holocaust en zegt dat daar geen aandacht voor is. Nou, ik neem
de
niet...
boekhouders van de Holocaust. Wie heeft u, welke burgemeester heeft u zich ter verantwoording zien uiten in een praatprogramma over hoe een gemeente heeft meegewerkt om Joden het land uit te werken? Waar? Wanneer?
Nou, dat heb ik nog niet gezien.
Dank u wel. I rest my case.
Maar reken maar dat daar veel aandacht voor is. En dat weet u ook bij allerlei herdenkingen in heel Nederland. En dat u deze vergelijking trekt, dat slaat feitelijk natuurlijk weer nergens op. Zeker niet omdat ook een iets verdergaand verleden waar mensen in het heden nog mee geconfronteerd worden. En dat zijn er niet weinig in ons land. Daar hoeft u uw ogen niet voor te sluiten.
Ja, voorzitter.
Meneer Derksen?
Ja, weet u wat het is? Deze hele onzin die komt ter tafel omdat hier een politieke agenda wordt gevoerd. Er wordt een politieke agenda van een woke agenda, van een BLM, een marxistische Black Lives Matters politieke agenda gebruikt. En dit is het doekje voor het bloeden. En daar moeten we niet aan meedoen. Ik zal straks in mijn bijdrage daar wat over zeggen.
Dank u wel dan tot zover. Dan ga ik nu eerst naar mevrouw De Hond, want die wilde daarnet al iets meegeven aan de gedeputeerde. Gaat uw gang, mevrouw De Hond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me helemaal vinden in het pleidooi van mevrouw De Haan. Goede politiek is volgens mij het zoeken naar nuances en niks is altijd zwart of wit, goed of fout. Zo zie je dat ook in de tentoonstelling die nu is georganiseerd op Slot Zuilen over het slavernijverleden, waar ook mijn persoonlijke heldin Belle van Zuilen een rol in heeft gespeeld. En dat als je dat kunt plaatsen in het licht van die tijd, geeft het je meer inzicht in hoe de geschiedenis ook een plek krijgt in het heden. Dus het lijkt me alleen maar heel goed dat we daarin samen optrekken, maar ik deel de kritiek op een beetje de vaagheid van wat betekent dat nou, dat samen optrekken. En er was ook een oproep om suggesties aan te leveren hoe dat samen optrekken er nou uit zou kunnen zien. En ik heb er drie, om het mij even heel concreet te maken. Een van de onderzoekers beveelt aan om... Dat zijn nu verschillende grote steden die dan zo'n onderzoek naar het slavernijverleden hebben gedaan. Waaronder Utrecht. Andere grote steden volgen. Maar er zijn ook nog middelgrote steden waarin dat onderzoek nog niet plaatsvindt. Niet alleen in de provincie Utrecht, maar in heel Nederland. En ik zou het een goed idee vinden als onze GS kijkt naar of wij daaraan ook een bijdrage kunnen leveren. Want het is natuurlijk niet alleen maar iets van de stad, ook niet van de provincie, maar van heel Nederland. Waar de bewustwording wel wat op zou kunnen worden vergroot. Dus dat is nummer één. Het tweede is dat er, dat staat eigenlijk hier los hiervan, is al in 2017 door de gemeente Utrecht besloten, naar aanleiding van een PvdA-raadslid destijds, dat er een monument gaat komen in de stad Utrecht om het slavernijverleden te herdenken. Ik zou het, naar aanleiding van dit onderzoek en de conclusies daarin, die daarin worden getrokken, een goed idee vinden als we kijken naar dat monument niet alleen iets van de slavernijverleden van de stad vertegenwoordigt, maar dat ook breder wordt gekeken naar de hele provincie, zodat dat iets is van ons allemaal. En ten derde, ik verwees al naar de tentoonstelling op Slot Zuilen. Ik zou me kunnen voorstellen dat wij ook in ons erfgoedbeleid kijken of we wat meer van dit soort, dat dit voorbeeld navolging zou kunnen krijgen. En dat we, zoals mevrouw Boelhouder ook voorstelt, fietsroutes of dat we ook de erfgoedkant hiervan erbij kunnen betrekken. Omdat niets is alleen maar mooi en leuk en aardig. Er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. En dat zou hiervoor een mooie gelegenheid zijn. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw De Hond. Ik ga naar mevrouw Veen voor haar suggesties die zij nog wilde aanreiken. Mevrouw Veen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, een korte bijdrage van mijn kant. Er zijn al een heleboel waardevolle dingen gezegd, namelijk. Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het feit dat de GS dit wel oppakt. Dat we hiermee aan de slag gaan. Het boek Wat Er Ligt. Nou, daar staan echt hele interessante conclusies in. Overigens, de heer Dinklo, de stevige conclusies uit de brief van de gemeente. Die komen rechtstreeks uit het boek op pagina 30. Dus dan weet u waar die vandaan komen. En ik ben gewoon heel blij om te zien dat we nu daadwerkelijk serieus nemen wat er is gebeurd en dat we daar meer inzicht op voor krijgen. Daar ben ik heel blij om en ik ben ook blij om te horen dat GS daar voortvarend mee aan de slag gaat. Wat betreft suggesties, ik denk dat er al een heleboel hele mooie suggesties zijn genoemd door mijn collega's hiervoor. Ik zou me willen aansluiten in het bijzonder bij de suggestie van mijn collega mevrouw De Haan over het vieren van Katie Cotty. En wellicht kunnen we als staten ook nog iets betekenen in de trant van het beschikbaar stellen van het breder beschikbaar stellen van dit boek. Voor het verspreiden van kennis hierover. Tot zover mijn bijdrage.
Dank u wel, mevrouw Veen. Ik geef het woord eerst aan de heer Van den Dikkenberg en daarna kom ik bij de heer Derksen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Witte de Wit, Tromp, Michiel de Ruiter, het zijn namen die ons nog steeds trots maken. En die trots hoeven we ook niet te verliezen als land of als provincie. Dat we een welvarend handelsland zijn, vindt daarin een bakermat. En dat we nu veel mensen in nood kunnen opvangen, bijvoorbeeld uit Afghanistan, vindt ook daarin zijn bakermat. Anders hadden we dat ook niet kunnen doen. En we mogen daar nog steeds trots op zijn en dat hoeven we ook echt niet te verliezen. Dus wat dat betreft vinden wij als SGP ook dat we moeten kappen met die woke onzin van naambordjes vervangen van zeehelden en dat soort acties. Maar dit boek gelezen hebbende zijn er best wat aanwijzingen dat ook Utrecht heeft deelgenomen aan de andere kant van de trots van die periode. Wat ons betreft kan als volwassen provincie of als volwassen stad of als volwassen land kun je met een donkere kant aan een gouden medaille. Kun je daar best volwassen mee omgaan. Ik was onlangs in Nant. En daar hebben ze een prachtig slavernijmonument. Daar zijn heel veel, vanaf de kaders in Nant zijn heel veel slaven vervoerd naar de overkant van de oceaan. En daar hebben ze gewoon echt een prachtig monument ingericht. Waarin dat een tastbare plek heeft gekregen. Hoe dat die routes liepen, et cetera. Wil dat zeggen dat Nant niet trots is op zijn historie? Nou, Nant is zeer zeker trots op zijn historie. Want heel veel Nanters kennen gewoon in hun historie. En voegen daar elke dag weer een nieuwe bladzij aan toe. Maar dat wil niet zeggen dat je weg moet lopen van wat er niet goed is gegaan. Dus wat dat betreft vind ik de lijn van GS dat ze wat dingen nog uitpluizen en neerzetten prima. Maar er staat ook in de brief dat we dan een eigen afweging kunnen maken en onze conclusies kunnen trekken op basis van de informatie. En eigenlijk zit ik er als PS niet echt op te wachten dat GS een voorstel gaat doen hoe wij met wat wij als provinciale staten, als staten van Utrecht in het verleden hebben gedaan. Ik denk dat wij, als wij een setje feitelijkheden hebben gekregen van GS, dat wij daar prima onze eigen conclusie aan kunnen verbinden. Want wij zijn per slot van rekening het orgaan wat aan tafel heeft gezeten in de VOC, aan de VOC-tafel. De hele goede besluiten heeft genomen voor ons land. Daar mogen we nog steeds trots op zijn. Maar daar zit ook een zwarte bladzijde in. En daar hoeven we niet voor weg te lopen en mogen ook best op terugkijken. En kunnen we misschien wel een conclusie aan verbinden. Dus voorzitter, ik zou voorstellen aan GS van bereid vooral geen conclusie voor aan de hand van het onderzoek wat u heeft gedaan. Maar lever de feitelijkheden die u oplepelt ook vanuit landelijke onderzoeken en vanuit het boek. Lepel die op en ik denk dat we dat in de statenvergadering kunnen agenderen. Dat wij daar zelf als PS prima op een volwassen wijze kunnen terugblikken op iets wat een hele goede periode van ons land is geweest. Waar we nog steeds de vruchten van plukken. Maar waar ook eventueel een zwarte bladzijde in zat waarin wij als Staten van Utrecht actief aan hebben bijgedragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van den Dikkenberg. Ik geef het woord aan meneer Derksen en dan kom ik nog weer terug bij de heer Van Muilenkom. Meneer Derksen.
Ja, voorzitter, het is, en de term is intussen wat vlees geraakt. Ik vind het te gek dat we het nu over deze statenbrief moeten hebben. Geschiedenis blijkt als wetenschap nogal gevoelig voor modegrillen. Zo waren de historici die het communisme ophebelden, terwijl de mensen naar de gulags werden afgevoerd. Terwijl iedereen wist en zou moeten weten hoe moorddadig het communisme was. Paul Rosenmüller was erg enthousiast over de killing fields van Pol Pot. Zelfs nadat hij er geweest was. En hij weigerde zelfs decennia later daarvoor zijn excuses aan te bieden. En er zijn dus nog steeds mensen die de moorddadige hel van het communisme, het marxisme en het maoïsme goed praten. En zelfs aanhangen, zelfs in onze statenzaal. Geschiedenis laat dus nogal wat ruimte voor interpretatie in sommige geesten. En dat zie je nu ook in opeens een debat over het slavernij en racisme. Er wordt selectief met de geschiedenis omgegaan, maar er wordt vooral politiek bedreven. En dat wij ons verleden uitgebreid is gedocumenteerd. En dan worden er wat activisten ingehuurd om de geschiedenis te gaan schrijven of herschrijven. En niet de geschiedenis van slavendrijvende Berbers of Arabieren en de zwarte Afrikaanse slavendrijvende bevolking, die blijft buiten beeld. Terwijl die slavenhandel elk afzonderlijk omvangrijker was dan die in Nederland. Zelfs de transatlantische slavenhandel door alle Europeanen samen was ten opzichte van de slavenhandel door Arabieren en de slavenhandel binnen Afrika kleiner. De slavenhandel
leeft. Ik verbreek u, want er is een interruptie van mevrouw Veen.
Voorzitter, dank u wel. Meneer Derksen, ik ben even heel benieuwd. Hoe kwalificeert u de auteurs van het boek?
Nou, ik ben gestopt bij het cv van mevrouw Jouwe, heet ze. Nou, dat leest als een activisme puur sang. Verder heeft Halve Gario een stuk in het boek geschreven, dus ik ben er nog niet naartoe gekomen, als ik het niet erg vind.
En vindt u dat haar cv haar disqualificeert van het schrijven van een boek over een dergelijk onderwerp?
Ja.
En wat vindt u dan van schrijvers met een Joodse achtergrond die over de Tweede Wereldoorlog schrijven?
Ik zie geen enkele vergelijking die u nu maakt.
Oh,
u moet uw cv van haar maar eens lezen. En dan kunt u haar perfect plaatsen in het politieke activisme dat ze bedrijft.
Ja, ik ken haar cv gelukkig.
Ja, maar ik kon zitten dat met mij eens zijn.
Geef ik mee. Dank u wel.
Voorzitter.
Verhaal af.
Ben ik weer aan het woord?
Ja, ik gaf u weer het woord om uw verhaal te ronden. Gaat u verder.
Afronden? Daar ben ik nog niet aan toe, voorzitter. Ik had het over de transatlantische slavenhandel door Europeanen. Die was alles bij elkaar veel kleiner dan die van de Arabieren en de zwarte Afrikaanse slavenhandel binnen Afrika. En die leefde ook nog eens een keer op gedurende de hongersnoden in Afrika. En aangezien ze in Afrika daar geen boeken over hebben geschreven, is het meest voor de hand liggend dat die slavenhandel vooral opleefde op het moment dat er hongersnoden waren. Althans, volgens historici. Feitelijk waren de omstandigheden waaronder veel volwassenen en kinderen hier in de 19e eeuw moesten leven ook niet echt altijd veel beter dan van die slaven. Bijvoorbeeld in Suriname of de Antillen. Althans, volgens de historici.
Meneer Derksen, mevrouw de Hond heeft een interruptie. Mevrouw de Hond.
Ja, ik maak even een beetje een punt van orde. Omdat meneer Derksen dreigde nog lang niet klaar te zijn met dit college over de historie van de transatlantische betrekkingen van Afrika en Zuid-Amerika is hier nu geloof ik aanbeland. En ik vroeg mij af of we het even wat er erger is geweest. Ja, daar kunnen we bomen over opzetten tot aan de Marokko, zullen we maar zeggen. Maar het gaat hier over het slavernijverleden van Utrecht. En volgens mij hadden we het daarover. Dus ik vraag me af waarom hij deze dingen er allemaal bij haalt.
Ja, ik plaats dat in perspectief, maar dat past uw politiek marxistische agenda niet. Dus ik ga lekker verder. De omstandigheden in de 19e eeuw van de mensen in Nederland waren niet veel beter dan die van de slaven in Suriname en Antillen. Dat stellen historici. En dat is geen bagatelliseren van de slaven.
Want mevrouw De Haan wil een interruptie doen.
Ik wil een punt van orde maken. Ik probeer met respect naar al onze statenleden te luisteren, naar hun bijdrage en die op inhoud te duiden. En ik ben eigenlijk niet gecharmeerd van een bijdrage die heel laatdunkend is en met hele suggestieve opmerkingen de bijdrage van andere staten heel erg disqualificeert. En ik weet niet of u het gezien heeft. Maar meneer Derksen maakte met het idee van mevrouw De Hond van de Partij van de Arbeid een gebaar naar zijn voorhoofd met zijn pen. En ook dat vind ik echt wat? Niet kunnen in deze statenzaal.
Dank u wel, mevrouw De Haan. Meneer Derksen, wilt u de elementaire beleefdheid gewoon weer betrachten?
Ja, als ik vind dat iemand onzin uitkraamt, dan ga ik dat zeggen. En ik ga niet afronden totdat ik mijn tijd heb verbruikt, voorzitter. Ik zou niet weten waarom dat voor mij niet zou gelden en voor al die andere mensen wel. Voorzitter, en al die opmerkingen die ik maakte, dat is niet om de slavernij te bagatelliseren. Want met de bril van 2021 is dat natuurlijk een intrinsiek ziek systeem. Maar het waren wel de feiten. En dat de slavernij ons welvaart heeft gebracht, berust ook op fabeltjes. De Nederlandse slavenhandel bedroeg naar schatting 0,005% van het nationaal inkomen. En de grachtengordel in Amsterdam, die bestond al. Feit is ook dat de blanken in het Westen de slavernij als eerste afschaften. De beweging om slavernij overal ter wereld uit te bannen ontstond in het roomblanke Engeland. Niet door opstanden, volgens historici. En voorzitter, ik heb het boek van activiste mevrouw Jouwe nog niet gezien. Ik weet ook niet of ik mijn tijd daaraan ga besteden. Maar ik durf er een kratje bier op te verwedden dat deze feiten er niet in staan. Voorzitter, er is maar één verklaring voor het agenderen van dit soort stukken. En dat is een politieke agenda. Want alles wat blank is, is racisme en fout. En dat terwijl na 1800 de meeste Surinaamse slaveneigenaren niet blank waren. Wie gaat daarvoor excuses aanbieden? En aan wie dan wel? En wie gaat dan de herstelbetalingen doen? Voorzitter, en waar dat toe leidt, dat zagen we ook al vanochtend in BEM. Namelijk alles gaat in het vervolgens langs de lat van kleur en etniciteit. En ik zou willen oproepen daarmee op te houden. Het is het gif van deze tijd. En voorzitter, als er excuses komen, en dan hebben die geen enkele waarde. Want die komen niet alleen niet van mij, maar van een meerderheid van de Nederlandse en de Utrechtse bevolking. Die komen alleen van marxistische activisten. Ze zijn betekenisloos. Hou op met deze onzin. Ik heb afgerond, voorzitter.
Dank u wel, meneer Derksen. Dan ga ik nog naar de gedeputeerde van Muilenkom voor een reactie op de rijsprekers die we net gehad hebben. Voor zover hij dat noodzakelijk acht.
Ja, nee, ik hoor een aantal mensen die gewoon een statement maken en ik heb een aantal vragen gehoord. Belangrijk voor GS was in ieder geval dat echt in het onderzoek wat er geweest is, verwezen wordt naar de rol van de Staten van Utrecht. En op dat expliciet naar verwezen wordt, vinden we echt ook dat je serieus naar moet kijken en dat verder moet oppakken. Wat we doen is op basis van de feiten die ook in dit onderzoek staan, kijken en verder uitwerken wat dat betekent. Verder is het zo dat ik heb van u diverse mensen allerlei suggesties gehoord wat je allemaal wel niet zou kunnen doen. En ik denk dat laat ik lekker bij de Staten. He, dus even op de vraag van de heer Dinklo volgens mij. Oh nee, de heer Van Dikkenberg. Maar goed, misschien moeten we wel even heel goed nadenken. De suggesties die gedaan hebben om dat wel even bij elkaar te houden. Hè? Want er zijn allerlei suggesties gedaan. Van helemaal niets misschien tot heel veel. Ik hoor soms ook al dat er allerlei conclusies getrokken worden aan ja, excuses aanbieden of herstelbetalingen zelf, weet ik het. Ja, zover zijn we gewoon niet. He, dus we zijn echt nu in een fase van onderzoek. Feiten die op tafel liggen, nog eens nou ja, expliciet ophalen en misschien nog een aantal vragen nog eens verder uitzoeken. Dat beeld, dat zal GS aan u voorleggen. En dan is het ook aan PS vervolgens om daar conclusies aan te trekken. Ik kan zelf ook nog niet helemaal overzien of er nog andere of nieuwe dingen tevoorschijn komen uit die verdieping die we nu gaan maken ten opzichte van wat we nu al weten. Dat betreft probeer het zo objectief mogelijk te doen.
Er is een onderbreking, een interruptie van meneer Derksen.
Ja, voorzitter, ik zou graag van de gedeputeerde willen weten of hij niet uitsluit dat hij herstelbetalingen gaat doen. Vraag 1. Tweede vraag is, kunnen wij ook een claim bij Spanje indienen voor de 80-jarige oorlog?
Voordat u daarop antwoordt, neem ik ook de interruptie van meneer Dinklo even mee. Meneer Dinklo.
Sorry. Ja, oké. Okay. Ik dacht misschien kunnen we nog herstelbetalingen aan Rome vragen dan, voor de limes, maar dat even terzijde. Maar dat is een beetje erg flauw. Mijn vraag even aan gedeputeerden is dat GS geen enkele actie gaat ondernemen om het slavernijverleden wat manier ook te gaan doen voordat de feiten op tafel liggen. Er zijn heel veel suggesties gedaan om nu al wat te doen. Maar volgens mij hoor ik de heer Van Muilenkom duidelijk zeggen, wij gaan eerst nog even u een samenvatting uit het boek geven. En daarna is het aan u om daar een conclusie uit te trekken. Dus daarvoor hoor ik graag van de gedeputeerde dat er niets gebeurt in die richting, alle suggesties die gedaan zijn.
Dank u wel. Meneer Van Muilenkom, u kunt de beantwoording nog voortzetten en graag afronden met een helder voorstel van wat we nu gaan doen.
Ik probeer het af te ronden. Nee, ik sluit helemaal niks uit. Als u dan zegt, denkt u aan herstelbetalingen? Nou, ik denk daar zelf niet aan, om heel eerlijk te zijn. Maar het is gewoon aan u als staten uiteindelijk om daar iets van te gaan vinden. En ik wil niet zeggen van wat die inbreng, dat is wel goed en de ander is niet goed. Nou, dat is uiteindelijk de conclusie die hieraan verbonden wordt. En ja, ik zit even te zoeken precies wat de heer Dinklo vroeg. Maar het punt is, eerst de feiten moeten even goed op tafel komen. Dat inzicht, dat wil GS hebben. Dat wil PS ook hebben. Dat hoor ik u ook allemaal zeggen. En op basis daarvan kan er een goede discussie gevoerd worden. En ik dacht dat u nog even die volgorde nog even wilde horen, meneer Dinklo. Of ja, toch hè? Ja. Nee, dan zijn we het eens over de volgorde, meneer Dinklo.
Ja, daar zijn we het over eens, voorzitter.
Ja, ja, precies. Dat hoor ik ook. Ja, ik wil graag weten of iemand hier nog iets aan wil toevoegen of dat we het hierbij kunnen laten. Ja, ja, meneer Kokke.
Voorzitter, heel kort, want mijn collega's hebben bijna alle punten die ik zelf in gedachten had al genoemd. Ik wil alleen even meegeven dat het niet voor het eerst is dat de slavernij in Utrecht in beeld is. Want rondom de culturele hoofdstad, toen we daar nog mee bezig waren, en de Vrede van Utrecht, is er ook al aandacht aan besteed vanuit de universiteit. En volgens mij is dat ook de wandeling waar mevrouw Boelhouwer net naar verwees. En verder, ja, het is een buitengewoon ingewikkeld vraagstuk hoe je het leed dat een aantal mensen in onze samenleving nu nog steeds voelt, hoe je dat een goede plek gaat geven. We wachten het voorstel van GS af en het lijkt me ook goed om dat niet alleen in de traditionele vorm van GS-voorstel of statenvoorstel te doen, maar ook op een andere manier dat gesprek te voeren. En dan moeten we natuurlijk ook meenemen dat dit niet het enige is wat er in de geschiedenis in Utrecht is gebeurd. Maar het is wel goed om eens even te kijken of moeten we hier met elkaar iets wat meer doen. Of iets anders doen om dit een plek te geven.
Dank u wel. Ik hoor u ook aansluiten bij het voorstel wat meneer Van den Dikkenberg daarnet deed. Ik ga nog naar mevrouw Boelhouwer, want die heeft ook nog gevraagd om een korte reactie te mogen geven. Mevrouw Boelhouwer.
Ja, heel kort, voorzitter. Dank u wel, gerepeteerde, voor het ingaan op suggesties en vragen die gedaan zijn. En ook dank aan de collega's voor deze suggestie. Ook degene die zeggen wat ik misschien minder leuk vind om te horen. Maar ik vind dat alleen maar blijk geven dat we wel dat gesprek hier gezamenlijk kunnen voeren. En ja, ik hoop dat dat tot in de toekomst gaat leiden tot een betere erkenning en herkenning van de pijn van veel mensen, ook in deze provincie.
Dank u wel, mevrouw Boelhouwer, voor deze oproep. Ik constateer dat we met de gedeputeerden hebben afgesproken dat het vervolg om te beginnen feiten moeten zijn, zodat helder is waar het nou eigenlijk over gaat, waar wij als provincie, als Staten van Utrecht in het verleden aan verbonden zijn geweest. Dat er geen exact uitgewerkt voorstel van het college verwacht wordt, maar iets op basis waarvan we dit gesprek kunnen voortzetten. Ja, dan gaan we dat doen. En dan zijn we daarmee aan het eind gekomen van de bespreekpunten voor deze vergadering van de Statencommissie BEM. En dan dank ik u allen voor uw inbreng en uw geduld met elkaar. Nog een hele fijne avond verder.